iedereen hartelijk welkom vanavond in deze bijzondere dienst. Hopelijk heeft iedereen een liturgie. Er is een kleine wijziging ten opzichte van wat er in de liturgie staat. Straks bijna aan het einde, na de zegenbeden, dan staan er een aantal liederen vermeld. U zei de glorie en lichtstad en nog meer. Maar voordat we die gaan zingen, zullen de zussen samen wat gaan zingen. Dus ik doe dat nu alvast en dan straks zonder verdere aankondiging. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 136, de versen 1 en 3. Loof de Heer, want Hij is goed, loof Hem met een blij gemoed. Want zijn gunst zal onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. Vers 1 en ook vers 3 uit Psalm 136. Deze eredienst willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10, na de geloofsbelijdenis. En laat ieder van ons in zijn of in haar hart de volgende woorden spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten wij God vragen om zijn aanwezigheid in deze dienst, om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouwe, eeuwige God, almachtige Vader, wij danken u dat wij op deze bijzondere dag hier samen mogen zijn. Esther en Sietse, hun ouders, de grootouders, familie, vrienden, mensen die hier bij elkaar gekomen zijn om in hun vreugde en een dankbaarheid te delen en om aanwezig te zijn als zij zullen neerknielen voor uw aangezicht. Trouwe God, we danken u dat u in hun leven gewerkt hebt, dat zij van jongs af aan een christelijke opvoeding hebben gekregen, dat zij zich dat door uw genade eigen mochten maken en dat op deze bijzondere dag zij het diepe verlangen hebben om samen in uw huis te zijn en voor u door de knieën te gaan. Voor u neer te buigen en u te vragen om uw zegen over hun toekomst. Zij weten niet wat er komen gaat en ook wij weten niet wat de toekomst brengen zal. Maar u weet het, Heren, en ze hebben uw zegen nodig in voorspoed en in tegenspoed. We danken u daarvoor, Heren, en we bidden dat op deze bijzondere, op deze mooie en stralende dag toch dit moment in de kerk een rustpunt mag zijn, waar we stil mogen zijn voor uw aangezicht, waar we mogen luisteren naar uw stem, waar onze gedachten gevangen genomen worden om te luisteren naar het woord dat u spreekt. Heere, help ons in het luisteren. Geef een hart dat open is. Geef een hart dat verlangt om uw stem te horen. We bidden dat ook allereerst voor Sietse en Esther, maar ook voor elkaar en voor onszelf. Geef ook uw Heilige Geest, Heere. Het is de kracht van uw Geest die in deze wereld werkt. Het is de Geest die Jezus Christus heeft uitgestort. En hij werkt in zoveel mensen harten. Werk ook in onze harten. Deze avond als wij hier bij elkaar zijn. Geef dat zijn kracht ervaren wordt. Geef dat het woord zijn uitwerking mag hebben. Help uw dienaar, zodat hij die woorden spreken mag die gepast zijn voor dit moment. En geef dat ook hij een instrument van uw Heilige Geest mag zijn. Heere, zo dragen wij elkaar nu op. En we vragen u of alles in goede orde mag verlopen in deze dienst. Wij vragen u dat. Niet om iets wat wij zouden verdienen, maar omdat wij mogen vertrouwen en pleiten op de rijkdom en grootheid van uw genade. Hoor ons dan. Geef ons een goed samen zijn. Wij bidden dit in Jezus' naam. Amen. We gaan een gedeelte lezen uit de Bijbel. Romeinen 12. Het staat ook in de liturgie. En daaruit lezen wij de versen 9 tot en met 21. Romeinen 12, vers 9 tot en met 21. En daar spreekt het woord van God als volgt tot ons. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief. Met broederlijke liefde ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen, leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar, streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Breek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de lezing uit de schrift. De tekst waar we in de prediking bij stilstaan en de tekst die jullie ook als jullie trouwtekst meekrijgen is Romeinen 12, vers 12. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Het thema dat we erboven kunnen schrijven is de christelijke hoop en we zullen over drie dingen nadenken. Ten eerste, het is een bron van blijdschap, het is een hulp in moeilijkheden en het wordt volgehouden door gebed. De christelijke hoop, bron van blijdschap, hulp in moeilijkheden, volgehouden door gebed. Maar voordat wij naar de verkondiging zullen luisteren, gaan we zingen. We doen dat uit Psalm 33, vers 10 en vers 11. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En ook vers 11, laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Er wordt gecollecteerd voor het zingen van deze psalm. Er is één collecte die voor de kerk is bestemd, van harte uiteraard aanbevolen. Wij zingen als voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 33, vers 10 en vers 11. Esther en Sietse, gemeente. Wij zullen nadenken, in het bijzonder uiteraard op jullie situatie gericht, over de woorden uit Romeinen 12, vers 12. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Het centrale woord hier in dit vers is de hoop. En dan bedoel ik vanavond met de hoop niet, nou ja, ik hoop het maar, als een uitdrukking van onzekerheid. Maar de hoop als een woord wat toekomstgericht is. Hoop richt zich op wat komen gaat. En dat staat ons westerlingen wel aan. Ik hoorde ooit een keer van een paar Nederlanders die naar Afrika toe gingen. En die waren daar bij gemeente, christelijke gemeente of van andere bijeenkomsten, weet ik niet precies. En die mensen stelden zich aan elkaar voor. En eerst waren er een paar mensen uit Afrika die vertelden wie ze waren en dan noemden ze hun naam. En vervolgens zeiden ze, ja, ik ben de zoon van die en die en mijn opa was die en mijn moeder komt uit die familie. Dat was de manier waarop zij zichzelf voorstelden. En toen die westerse mensen aan de beurt waren, toen zeiden ze, ik ben die en die en ik studeer dat en dat en ik heb de bedoeling om later dat te worden en mijn bedoeling en mijn oogmerk voor de toekomst is. Dat was heel opvallend. Dat die mensen in Afrika hun identiteit verwoorden met verleden, geschiedenis. Terwijl de westerse mensen zeiden, wie ben ik? Nou, ik ben toekomstgericht. Dus wat dat betreft sluit deze tekst goed aan bij, ja, wat we allemaal denk ik wel hebben. Om wie wij zijn te verwoorden in wat wij hopen te zijn in de toekomst. Doelgericht. Wat dat betreft sluit deze tekst van Paulus erbij aan. Maar meteen moet ik er dit bij zeggen. Als Paulus in deze tekst over de hoop spreekt, bedoelt hij niet allereerst, of misschien wel helemaal niet, de aardse hoop van wat er nog hier op aarde komen gaat. Maar het woord hoop is in de brief van Paulus aan de Romeinen een woord voor de eeuwige en de hemelse toekomst voor iedere gelovige. Hij heeft in een hoofdstuk hiervoor in Romeinen 8 uitvoerig over de hoop gesproken en daarbij dat voornamelijk geplaatst tegenover de schepping, zegt hij, die zucht, die kreunt onder alles wat er in deze wereld gebeurt. De wereld is zo onvolkomen, er is zoveel ellende en dat gaat niet alleen over mensen, maar dat raakt de hele schepping. En in dat kader spreekt hij over de hoop, het verlangen dat eenmaal heel deze goede schepping van God hersteld zal worden. Dat is de hoop, de christelijke hoop. Dat gaat over de eeuwige toekomst van de gelovigen als dit leven met zijn gebrokenheid voorbij zal zijn. En dan is het opvallend, vond ik, dat Paulus in dit gedeelte, in dit vers, de hoop aan de blijdschap verbindt. Ik dacht ook, dat doen wij vaak anders. Wij hebben de neiging om blijdschap te verbinden aan het heden. Waarom is het vandaag een blijde dag? Omdat het vandaag zo mooi is. Ja, dus wij verbinden de blijdschap aan het hier en nu. Hoop is iets voor de toekomst, maar blijdschap, dat is wat je op dit moment ervaart. En de vreugde van dit dag, dit moment, mag er ook zijn, natuurlijk. Hè? Blijdschap is toegestaan, maar Paulus die doet dus iets hier wat wij niet zouden verwachten. Hij zegt, verblijd je in de hoop. Verblijd je niet in wat je nu al hebt, maar verblijd je in wat komen gaat. Wees blij vanwege de toekomst. Dat is ook wel goed om ons dat te realiseren, want wij westerlingen die zo toekomstgericht zijn, we hebben ook wel soms de neiging om een vlucht naar voren te maken. En altijd ons levensgeluk te zoeken in de toekomst. Misschien dat jij dat wel herkent. Dat je zo druk bent met wat je bereiken wil, dat je vergeet om op dit moment te genieten. Laten we dat vandaag in ieder geval niet doen. Laten we genieten van deze mooie dag die God ons geeft. En niet alleen maar denken dat het geluk en de vreugde voor ons ligt. En dat ik daarvoor ga werken en dan ga ik nu studeren en dan ga ik nu mijn plannen maken. En dan hoop ik later rijk te zijn of het geluk te vinden of mijn doel te bereiken. Het kan een vlucht naar voren zijn die uiteindelijk teleurstelt. Paulus verbindt die twee dingen aan elkaar. De toekomst, de hoop, moet de reden zijn dat wij ons nu verblijden, zegt hij. Verblijd je in de hoop. Verblijd je vooral, allereerst in de hoop. Dat moet het leven van een christen kenmerken. Dat mag ook jullie leven kenmerken. Er staat een voorbeeld in de Bijbel van de discipelen die terugkwamen bij Jezus. Ze hadden door zijn geest allerlei krachten kunnen doen en wonderen gedaan. En ze waren zelf verrast en vervuld met verbazing over wat zij hadden mogen doen. En ze komen terug bij Jezus en ze vertellen: Meester, wij hebben duivelen uit kunnen werpen. Wij konden mensen die bezeten zijn met onze woorden een gebod geven. En het gebeurde. Ze waren er zo verbaasd en zo vol van. Zo verwonderd, zo blij ook. En dan zegt Jezus iets. Verblijdt u echter niet, zegt hij, daarover dat u de geesten aan u onderworpen zijn. Maar verblijdt u, zegt hij, dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Nou, dat zegt Paulus ook. Op deze vreugdevolle dag gunt hij uiteraard ook ons de vreugde. Maar hij zegt ook tegen jullie: Ziet ze, Esther, verblijd je vooral in de hoop. In de toekomst die komen gaat. Alle aardse blijdschap, ook de blijdschap van jullie huwelijk, krijgt een einde. Maar deze blijdschap is eeuwig. Verblijd u in de hoop. Ten tweede, de hoop als hulp in moeilijkheden. Dus ik zeg het nog een keer, ik vat het samen. Paulus verbindt dus de blijdschap van het nu, van het heden, aan de hoop voor de toekomst. En dat betekent ook dat je blij kunt zijn in alle omstandigheden. Als die toekomst vast ligt, als je hoop echt gegrond is en geen lege, ijdele hoop is, dan kun je in alle toestanden, in alle situaties blij zijn. Omdat die hoop vast ligt. De omstandigheden kunnen veranderen, maar de toekomst niet. Misschien is dat wel de enige zekerheid die een christen heeft, zijn toekomst. Wij weten niet hoe deze dag verder verloopt, we weten niet hoe het morgen zal zijn. We weten niet hoe het volgende week is, we weten niet hoe lang we leven. Wat weten we eigenlijk wel? Een christen kent zijn toekomst. En Paulus zegt: als nu je vreugde, je levensvreugde en je blijdschap gefundeerd is in je toekomst, kun je altijd blij zijn. Ja, is dat zo? Ook als er tegenslag komt. Zoals hij dat hier zegt in de tekst, als er verdrukking komt. Dat kan zijn verdrukking vanwege het feit dat je christen bent, dat je gelovige bent, maar het kan ook andere tegenslag in het leven zijn. Kun je dan wel blij zijn? Ja, zegt hij, wees geduldig in de verdrukking. Ook in die situatie. Hij gaat ervan uit dat er verdrukking is en als het er niet is, dan zal het wel komen. Ook in jullie leven. We weten niet wat de toekomst brengen zal, de aardse toekomst hier op aarde, maar dit is wel duidelijk. Geen mensenleven is zonder gebrokenheid. Geen huwelijk is volmaakt. Niemand kent hier het volmaakte leven. Er komt tegenslag, er komt moeite, er komt verdrukking. Want de schepping zucht. Nog een keer dat hoofdstuk Romeinen 8. We leven in een gebroken wereld. We leven in een situatie waar ziekte of ongeval ons treffen kan. En daarom zegt Paulus in ditzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 12... iets verderop in vers 15, verblijdt u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Hij rekent met beide mogelijkheden. Verdriet en vreugde wisselen elkaar af. Nou zegt iemand, dominee, moet dat nou, het is vandaag een vreugdevolle dag, moet u nu gaan somberen over wat er allemaal komen kan en zo. Hè, laat het toch achterwege. Moet dat wel? Nou, het is juist in die situatie belangrijk om te weten dat je hoop hebt. De woorden die hier staan zijn niet somber, maar zijn juist hoopgevend. Omdat ze spreken over de hoop en over de toekomst. Dat ligt vast, wat de omstandigheden ook zijn. Welke verdrukking en moeite je ook krijgt. Wees geduldig in de verdrukking. Hou vol, zegt Paulus. Als het mee zit, dan lukt dat vast. Als het tegen zit, als het moeilijk is, hou vol, want die hoop helpt jou. Het is een hulp in de verdrukking. Ook in de moeilijkste omstandigheden mag je vooruitkijken. De omstandigheden kunnen veranderen, maar Gods toekomst beslist niet. Dat woordje geduldig, dat moeten we hier goed lezen. Soms denk je, nou, geduldig, dat is zoiets als gelaten, passief. Een beetje fatalistisch. Laat maar over je heen komen. Berustend. Wees maar berustend. Het komt over je... Nee, dat bedoelt hij niet. Er zit het woordje dulden in. Dat betekent volhouden. Dat betekent doorgaan. Geef de hoop niet op. Geef de moed niet op. Want die toekomst ligt vast. Het spreekwoord zegt, zolang er leven is, is er hoop. Paulus zegt, zolang er hoop is, is er leven. Als die hoop vast ligt, dan mogen we ons daarop richten. En dan blijkt juist in die omstandigheden, als het leven moeilijk is, als er tegenslagen zijn, dan blijkt hoe belangrijk de hoop is, de christelijke hoop. Ieder mens die uiteindelijk alleen maar zijn hoop richt op het aardse leven, wordt teleurgesteld. Ieder mens die alleen maar hoopt op de toekomst in dit leven voordat je sterft, wordt ingehaald door de dood. Paulus zegt, de christelijke hoop richt zich verder op dat eeuwige leven dat God geven wil aan ieder die gelooft. Het is mooi om zo'n tekst uit Romeinen 12 mee te krijgen als trouwtekst. Ik zat te denken nu nog een keer toen we het weer een keer aan het lezen waren. Je kunt bijna elke tekst wel uit dit gedeelte als een trouwtekst gebruiken. Het is keer op keer zo'n krachtige, zo'n puntige uitspraak van Paulus. Maar we zijn dan wel intussen in hoofdstuk 12. En Paulus heeft in de hoofdstukken daarvoor wel het nodige gezegd. Hij heeft ook duidelijk gemaakt dat deze hoop waarover hij spreekt niet zomaar vanzelfsprekend voor iedereen is. Hij heeft eerst uit moeten leggen hoe het komt dat de aarde zo vol gebrek is. Hoe de wereld zuchten moet. Dat komt door de zonde. Hij vertelt hoe Jezus Christus gekomen is om te herstellen wat de mens heeft afgebroken. En hij zegt en hij belooft dat iedereen die in Christus gelooft deze hoop mag hebben. Dus dan is het zo belangrijk dat wij een christelijke hoop hebben die verder gaat dan het aardse leven alleen. En derde wat deze tekst zegt is dat de hoop wordt volgehouden door het gebed. Volhard in het gebed. Ook dat mogen wij betrekken op dat woord, dat kernwoord van de hoop dat aan het begin staat. Volhard in het gebed. Wat heeft dat met hoop te maken? Nou, die hoop is geen prestatie van onszelf. Zeker als het leven moeilijk is en als er verdrukking is en als er tegenslag is, als er moeite is, hoe houd je het vol? Dan ga je vaak leven bij de waan van de dag. Als ik vandaag maar doorkom, dan zie ik morgen wel weer verder. Nee, zegt Paulus, richt je blik op wat er komen gaat. In de vreugde en de blijdschap van het leven na dit leven. Maar hij zegt erbij, volhard in het gebed. Het is niet maakbaar, die hoop. Het is geen mindfulness. Het is niet the bright side of life. Als je nou altijd maar een beetje optimistisch bekijkt, dan hou je die hoop wel vast. Wij houden die hoop niet vast. De hoop is een gave van God. En wij moeten hem daar telkens weer om bidden. Wij vragen God om die hulp. Want anders dan glipt de hoop uit onze handen weg. En worden wij zelf ten prooi aan de wanhoop. Dan zakt ook ons leven in. Hoe mooi dit huwelijksleven met deze prachtige dag voor jullie ook mag beginnen. Maar als je de hoop vol wilt houden en als je de hoop vast wilt houden, bidden, zegt Paulus. Vraag erom. Toon je afhankelijk van God. Als je stopt met bidden, vloeit de hoop en de blijdschap weg. Daarom hoop ik dat jullie ook samen een gebedsleven mogen hebben. Samen mogen bidden. Hardop. Zodat je weet van elkaar wat er leeft. En dat je niet alleen maar de Heere dankt voor de mooie dingen die je krijgt. Dag aan dag overlaat hij ons met zijn gunstbewijs. Het is zeker waar. Dat je niet alleen maar vraagt om de dingen die je vandaag en die je morgen nodig hebt. Hoeveel van onze gebeden blijven daar toch niet toe beperkt. Maar dat je elkaar aanspoort. En elkaar scherp houdt en zegt. Ons gebed richt zich op de hoop. Met alle blijdschap en vreugde die we in elkaar mogen vinden. Is dat onze grote blijdschap. Wij verblijden ons in de hoop. En dan wordt het gebed zelf een oefening in hoop. En een oefening in blijdschap. Als we bidden sluiten wij onze ogen. Dat is symbolisch. Maar het is ook precies aansluitend bij de hoop. Paulus zegt in Romeinen 8, nog een keer dat hoofdstuk over de hoop. Hij zegt, als wij dingen zien, hoef je ze niet meer te hopen. Wij hopen wat wij niet zien. Het is toekomst. Het is nog niet zover. Het is onzichtbaar. Het is niet tastbaar. Wij hopen het. En daarom is het goed om met het gebed je ogen te sluiten. Wij gaan ons nu niet richten op wat wij zien, maar op wat wij hopen. Als wij onze ogen sluiten, openen als het ware de ogen van ons hart en van onze ziel voor de wereld van God. Als wij bidden, richten wij ons op dat wat wij niet zien, maar geloven en wat wij hopen. En dan zegt de tekst, jullie krijgen het mee als een levensmotto, volhard in het gebed. In mooie momenten, in moeilijke momenten. Volhard om samen te bidden, om die hoop in afhankelijkheid van God. Spoor elkaar aan, zoals in Psalm 42 de ziel zichzelf aanspoort. O mijn ziel, wat buigt gij u neder? Hoop op God, hoop op God. Corrigeer je af en toe, als de omstandigheden moeilijk kunnen zijn. Corrigeer je af en toe, als jullie hoop en jullie blijdschap wegtrekt bij de toekomst vandaan. Hoop op God. Hoop op de toekomst. Sietse Nester, dit is jullie trouwtekst. En die trouwtekst, dat woordje, dat betekent niet alleen dat het een tekst is dat je op je trouwdag meekrijgt. Maar het is ook een tekst waar God trouw aan is. Wat God waar maakt. En die toekomst en die hoop ligt vast in zijn betrouwbaarheid, in zijn geloofwaardigheid, in zijn zekerheid. En zo kunnen we het hele christelijke leven samenvatten. Dat is wat de Bijbel heiliging noemt, heiligmaking. Wat is dat? Christelijk leven. Dat is praktisch je leven aanpassen aan wat God ons vertelt. Als God ons vertelt dat wij gered zijn in Jezus Christus, dan passen wij ons denken, ons doen, ons spreken daaraan aan. Als God ons belooft dat er voorbij dit leven eeuwig leven is. Als God ons hoop geeft, dan is dat christelijk leven dat je zegt, die waarheid aanvaard ik. Die waarheid gaat ons leven bepalen. Zo krijgen jullie een tekst mee over de christelijke hoop. Ik zou jullie willen zeggen, neem de tekst mee in je gedachten, in gesprekken, in je hart en in jullie gebeden. Amen. Laten we zingen uit de berijming van het gebed des Heren, het 10e vers, ja amen, trouwe Vader, ja wij maken staat op uw genade, wat er volgt.
Thank you.
Laten wij samen het huwelijksformulier lezen. Sietse, Tjako, Hoege en Esther Koopman, we zijn hier in de kerk bijeen om jullie huwelijk aan God de Heere op te dragen en hem te vragen om zijn zegen. Voor de burgerlijke overheid hebben jullie elkaar al het jaarwoord gegeven. Aansluitend beloven jullie nu in de kerk om samen als christenen Gods woord te gehoorzamen. Laten wij daarom nagaan wat het woord van God over het huwelijk vermeldt. De Heilige Schrift onderwijst ons over de instelling van het huwelijk, over het doel van het huwelijk, over de onderlinge verhoudingen binnen het huwelijk en over Gods belofte voor hen die het huwelijk aangaan. Wat betreft de instelling, het huwelijk is geen uitvinding van mensen, maar het is door God ingesteld en door God gewild. Het blijkt direct aan het begin van de geschiedenis. Nadat God hemel en aarde had geschapen, vormde hij de mens als man en vrouw. Hij schiep hen naar zijn beeld. Dat de mensen geschapen zijn naar Gods beeld, onderscheidt hen wezenlijk van alle andere schepselen. Omdat God het zo heeft ingesteld, geloven wij dat het huwelijk van één man en één vrouw de enige samenlevingsvorm is die God goedkeurt. Toen God eerst de man geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daarom liet God een diepe slaap over de man komen en bouwde uit een van zijn ribben een vrouw. De man riep daarop uit: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Zo verbond God zelf man en vrouw aan elkaar, en dat doet hij nog, zodat zij een levenslange eenheid vormen. Om zich aan zijn vrouw te hechten, zal een man zijn vader en moeder verlaten, en in het huwelijk zullen zij beiden tot één lichaam worden. Christus zegt dat zij dan niet langer twee zijn, maar tot één geworden zijn. Deze eenheid heeft God vanaf de schepping bedoeld als een levenslange eenheid die slechts door de dood verbroken wordt. Daarom haat God het kwaad van de echtbreuk. God draagt jullie dan ook op elkaar niet te verlaten, maar trouw te blijven. Gods bedoeling met het huwelijk omvat drie zaken. Ten eerste is het huwelijk bedoeld als afspiegeling van de eenheid tussen Christus en de gemeente van de gelovigen. Omdat de liefde zichzelf niet zoekt, zullen de geliefden uit zijn op het belang van de ander. Daarom behoren man en vrouw elkaar trouw te helpen en bij te staan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. God bouwt zijn kerk met de kinderen van gelovige ouders, die in Christus heilig zijn. Daarom worden ten tweede echtgenoten geroepen te zorgen voor het tijdelijke en geestelijke welzijn van de kinderen wanneer zij die ontvangen. Het is een taak om daarbij het beeld van God te vertonen in aandacht en liefde. Ouders voeden hun kinderen op tot Gods eer en tot hun zaligheid. In de derde plaats is het huwelijk een genadegave van God tegen ontucht en tegen verzoekingen van de duivel. De eenheid van man en vrouw manifesteert zich in de intieme, lichamelijke liefde. Zo wordt het kostbare geschenk van de seksualiteit beschermd. Dankzij het huwelijk zal de tempel van God, ons lichaam, niet verontreinigd worden, want als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. God schiep man en vrouw naar zijn beeld. Binnen het christelijke huwelijk zijn man en vrouw zo enerzijds gelijkwaardig, anderzijds hebben ze ieder hun eigen plaats. Ze zijn gelijkwaardig omdat zij samen erfgenamen zijn van het eeuwige leven. Ze hebben ieder hun eigen plaats omdat zij de relatie van Christus en zijn gemeente afspiegelen. De man behoort met liefde en zelfverloochening hoofd te zijn van zijn vrouw. Als eerst verantwoordelijke moet hij haar voorgaan in het leven met God. Hij zal zorg dragen voor haar welzijn en haar geborgenheid geven. Hij eert haar als hij er op verstandige wijze rekening mee houdt dat zij fysiek zwakker is. Hij zal zijn beroep getrouw uitoefenen om zijn gezin te onderhouden en mee te kunnen delen aan wie dat nodig heeft. Als hij zo leeft, lijkt hij op Christus, die het hoofd is van zijn gemeente en borg voor haar staat. Door zichzelf helemaal te geven, heeft Christus haar immers lief gehad tot het uiterste. De vrouw bevestigt van haar kant de eenheid door recht te doen aan de plaats van haar man. Dit doet zij als zij respect voor hem heeft. Als de gemeente zich aan Christus toevertrouwt en zich door hem laat leiden, zo moet de vrouw zich toevertrouwen aan haar man en hem volgen in het dienen van God. Ze zal hem helpen en gehoorzaam zijn in alle dingen die naar Gods wil zijn, en liefdevol het leven met hem delen. Zij toont haar goede werken in de christelijke opvoeding van de kinderen, in het besturen van het huis en in gastvrijheid. Wanneer man en vrouw zo elkaar leren aanvaarden, leven zij niet ieder voor zichzelf. Zij zullen hoe langer hoe meer de eenheid van Christus en zijn gemeente laten zien. God belooft vandaag zijn zegen aan jullie, als jullie verlangen om in een christelijk huwelijk te leven. Jullie huwelijk is geheiligd door het geloof in Christus. Psalm 128 geeft de belofte mee dat ieder welzalig is die de Heere vreest en in zijn wegen gaat. In een huwelijk dat overeenkomt met de instelling van God en het doel dat hij daaraan geeft, volgens de onderlinge verhoudingen die hij voorschrijft, zullen man en vrouw daarin veel vreugde ondervinden. Het is waar, ook getrouwde mensen kunnen veel verdriet en moeite vanwege de zonde ervaren, maar God zal altijd zijn hulp aan jullie als getrouwden geven, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Wees er stellig van overtuigd dat God onze Heer jullie samengevoegd heeft tot de heilige staat van het christelijke huwelijk. Daarom zullen jullie ook alles wat jullie in je huwelijk ondervinden, met geduld en dankzegging, liefde en trouw aannemen als uit de hand van God. Zo zal alles voor jullie ook meewerken ten goede en tot zaligheid dienen. Amen. Mag ik jullie verzoeken om te gaan staan en daar plaats te nemen voor de knielbank. Ziet ze Jaco Hoge en Esther Kalkman, nu jullie gehoord hebben dat God het huwelijk heeft ingesteld, verklaren jullie hier uitdrukkelijk voor de christelijke gemeente dat jullie het stellige voornemen hebben zo te leven. Wat is daarop jullie antwoord? Ja. Ik neem u allen die hier nu bijeen bent, tot getuige dat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht, omdat het goed en gepast is dat jullie huwelijk als een christelijk huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God het voornemen dat hij jullie gaf bevestigen. Jullie begin zij in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Jullie mogen elkaar de rechterhand geven. Ziet ze Jaco Hoge, beloof je hier voor God en zijn gemeente in liefde voor Esther Kalkman, je vrouw, te zorgen? Beloof je haar voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met haar leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven? Wat is hierop het antwoord voor God en zijn heilige gemeente van Zietse Jaco Hoge? Ja. Esther Kalkman, beloof je hier voor God en zijn gemeente in liefde voor Zietse Jaco Hoge je man te zorgen? Beloof je hem te helpen en hem te gehoorzamen in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met hem leven, hem nooit verlaten, maar hem trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven? Wat is hierop het antwoord voor God en zijn heilige gemeente van Esther Kalkman? Het bruidspaar zal zo meteen gaan knielen om de zegen van God te ontvangen. Wij zingen Psalm 134, het tweede vers. Tijdens dat vers zullen zij knielen, daarna ontvangen zij de zegen. En aansluitend zingen wij Psalm 134, het derde vers. En dat laatste, na de zegen dus, zingen wij zo mogelijk staande. Wij zingen dus nu Psalm 134, vers 2 en straks, zonder nadere aankondiging, Psalm 134, vers 3. Thank you. God onze Heere, die jullie tot dit huwelijk heeft geroepen, verlenen jullie door zijn Heilige Geest de kracht om je belofte na te komen al de dagen die hij jullie samen schenken wil. Hij verbindt jullie met ware liefde en trouw en geeft jullie zijn zegen. Amen.
En Esther. Er ligt een hele hectische periode achter jullie. Als collega hebben we daar, Esther, iets van meegekregen de afgelopen weken. Want je zult maar een trouwdatum hebben, maar nog geen huis. En je zult maar een huis hebben, maar er moet nog veel gebeuren. Of je zult maar een trouwdatum hebben en ziet ze nog geen baan. En zo kunnen jullie de lijst nog wel langer maken, denk ik. En in de voorbereiding moest ik denken aan het volk Israël. En eigenlijk, wat we zojuist uit Romeinen gehoord hebben, horen we nu vanuit het Oude Testament. Heel veel problemen, tussen aanhalingstekens, die wij hebben, had het volk Israël niet. Ze hoefden geen huis op te knappen. Ze hoefden zich in de woestijn niet druk te maken over het zoeken van een baan. Ik denk dat de voorbereiding op het huwelijk ook lang niet zo intensief was als dat jullie hebben gedaan. En toch, hè, menselijke wijze gesproken, wisten zij 's ochtends niet waar ze 's avonds zouden zijn. Wij, hopelijk, hè, als God het wil, wel. En toch, hè, de zekerheid en een levensloop lag niet in de kennis die Mozes had. Ongetwijfeld zou hij de weg geweten hebben in de woestijn. Lag ook niet in hun ervaring, maar hun zekerheid lag buiten hen. Het enige dat ze moesten doen, was volgen. En God had een teken in de lucht gegeven, overdag en 's nachts. En als de wolkkolom verder ging, moesten ze ook verder gaan. En als de wolkkolom stopte, moesten ze ook stoppen. En nu mag ik jullie straks namens de kerk een wolkkolom geven. Het heeft een kaft en het heeft bladzijden. En nou klinkt dat heel mooi, hè, de Heer Jezus volgen. Ik weet dat het ook jullie leven is, maar... En het is ook mooi, laat ik dat vooraf zeggen. Maar denk je ook niet dat het volk van Israël wel wat langer in Elim had willen blijven? Denk je ook niet dat ze misschien wel gebeden hebben toen die slangen tussen de tenten doorgingen? God, alsjeblieft, ga met die wolkkolom verder, zodat we verder kunnen trekken. Denk je ook niet dat ze langer bij die rots hadden willen blijven waar water uit kwam? En toch, ze moesten verder. Het ging niet om hun eigen leven. En zo, de dominee heeft het net ook gezegd, het zal niet altijd makkelijk zijn. Maar zolang ze maar aan het volgen waren, zolang ze maar omhoog bleven kijken, ja, dan mogen we de belofte ook meegeven. Dan mag je met God gaan door grazige valleien, door vruchtbare streken, maar je zult ook gaan door diepe dalen. Maar God gaat met je mee. En dat is de enige garantie op een behouden aankomst. op het bereiken van je bestemming. En laat ik daarom, voordat ik de Bijbel aan jullie geef, de eerste woorden uit deze Bijbel tot jullie richten vanuit het boek Exodus. En wil ik Exodus 33, vers 12 tot en met 19 lezen. Toen zei Mozes tegen de Heere: zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam. En ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade vinden zal in uw ogen. En zie aan deze natie, en zie aan dat deze natie uw volk is. En hij, God, zei: moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem: als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes: ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes: toon mij toch uw heerlijkheid. Maar God zei: ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Ziet ze?
Sietje en Esther, ik mag jullie ook nog een paar woorden toespreken en dat doe ik heel graag. Het is fijn om op deze dag betrokken te mogen zijn in deze dienst. En ja, ik moest uiteraard terugdenken, Esther, aan al die jaren dat ik je op catechisatie heb gehad. En goede herinneringen aan je betrokkenheid, aan je verbondenheid aan de gemeente. Later kwam Sietje ook in beeld en we hebben samen op meerdere momenten mooie en rijke gesprekken mogen hebben. Het trouwgesprek dat we hebben gehad was ook heel open. Was heel bijzonder hoe kwetsbaar jullie je daarin ook wilden opstellen. En het was, vond ik, opvallend hoe jullie je bewust waren, hè, dat het huwelijk niet zomaar iets is wat je wel even doet. Nou, jullie waren je ook goed bewust van de veranderingen die dat met zich mee kan brengen. En dat komt ook omdat jullie een uitstekende band hebben met jullie ouderlijke gezinnen waar jullie uitkomen. En toch hebben jullie gehoor mogen geven aan wat de Bijbel zegt. De man zal zijn vader en moeder verlaten. De vrouw zal haar vader en moeder verlaten. Jullie hebben vertrouwen in elkaar. Jullie hebben elkaar trouw beloofd. Jullie zien op tot de hulp en genade van God. En dan zal hij zeker jullie ook niet beschamen in de toekomst. Ouders Kalkman, ouders OG, dank voor de opvoeding die jullie gegeven hebben aan Sietse en aan Esther. Dank voor jullie gebed voor hen, al die jaren die achter ons liggen. En het is niet zonder zegen gebleven. Het zal voor jullie als ouders ook de vreugde van deze dag uitmaken dat jullie hier met jullie kinderen in de kerk mogen zijn. En dat het verlangen van jullie kinderen is om hier vol Gods aangezicht te mogen knielen. En dan zegt de Bijbel: ik ken geen grotere vreugde dan deze, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is een gave van God. Maar het is ook een zegen op jullie intense verbondenheid en jullie gebed en zorg, christelijke zorg in al deze jaren. Het is voor jullie allebei ook, Esther en Sietse, als laatste het huis uit. Voor hen een hele verandering, maar voor jullie ook. Ook voor jullie geldt, er komt een nieuwe levensfase. En nou, zeker voor Sietse, hij gaat ook niet naast de deur wonen. Dus Dat maakt ook nog weer uit, voor jullie is de trip wat korter. Maar de contacten zullen ongetwijfeld heel goed zijn en blijven. En wat er ook verandert, ik wens jullie toe, ik geef ook graag jullie diezelfde woorden mee die in de tekst geklonken hebben. Verblijft u in de hoop. Wat er ook verandert, maar als dat onze toekomst mag zijn, mogen we dat ook tegen elkaar zeggen. Grootouders, fijn dat u erbij bent. Het is ook niet vanzelfsprekend. Meerdere van de grootouders zijn intussen door de dood ons ontnomen. U mag er allebei nog zijn. U hebt een hele goede band met Sietse en ook met Esther. Dat wilden ze graag erbij genoemd hebben en dat geef ik ook graag door. Het is extra bijzonder dat jullie hier mogen zijn. Gisteren een TIA gehad, het was onzeker, maar u mag erbij zijn. En u zei zojuist, ik zou deze dag voor geen goud willen missen. Heel fijn, een gave van God dat jullie erbij mogen zijn en zo in de vreugde van jullie kleinkinderen mogen delen. En ik zou tegen jullie willen zeggen, volhard in het gebed voor Sietse en Esther. Ongetwijfeld zullen jullie dat doen, maar laat ook deze dienst voor jullie een aansporing mogen zijn om hen in jullie gebeden op te dragen aan onze goede God. Jullie mogen gaan zitten. Laten wij eindigen met dankgebed. Trouwe en eeuwige God, almachtige Vader, we danken u voor deze bijzondere dienst die we mochten ontvangen uit uw hand. We danken u, Heere, dat uw woord meegaat. We danken u dat wij de ogen mogen sluiten en ze mogen openen als het ware in de wereld van God. Dat wij mogen zien op het leven dat komen gaat. Wat wij niet kunnen zien, wat we niet kunnen horen, wat we niet kunnen bevatten, omdat het veel groter is dan wij ooit konden vermoeden. Maar we bidden u, Heere, dat die blijdschap er mag zijn voor Esther en Sietse, dat zij zich verblijden in die hoop, in die toekomst, hoe het leven ook gaat en wat er gebeurt. We danken u, Heere, voor de blijdschap die u op deze dag gegeven hebt, maar we bidden dat die blijdschap vooral zal mogen blijven. Wees bij ons allemaal, bij de ouders, bij de grootouders, wees met de broers en zussen en iedereen die in de vreugde van deze dag deelt. En laten wij allemaal de woorden tot ons nemen en leven bij uw genade door het geloof. Heere, hoor zo ons gebed, verhoor ons, ook als wij bidden met de woorden die Jezus ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Laten we zingen Psalm 4, het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in een tijd. En wat er volgt. Psalm 4, vers 4. Hef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.